Welkom bij Radio Maria.
De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze nieuwe aflevering van De Leeswijzer. Het programma waar we opnieuw drie recente auteurs aan het woord zullen laten ontdekken wat meer over hun achtergrond en vooral natuurlijk ook over het boek dat zij hebben geschreven. En zo hopen we dat u wat wijzer wordt in het leeslandschap en misschien wel uitgenodigd mag weten om de boeken te gaan zoeken. We gaan vandaag luisteren onder meer naar Pater Kenny Brak. Hij is de vicaris provinciaal voor de Minderbroeders Capucijnen in Vlaanderen. En hij heeft een boek geschreven, Vertel me wie ik ben, in het bijzonder gericht naar jongeren en dat vanuit de spiritualiteit van de heilige Franciscus van Assisi. We luisteren naar een interview met zuster Isabel van de gemeenschap Zaden van het Woord, die onder meer in Tongeren en in Tongerlo terug te vinden zijn. En zij hebben een compendium uitgebracht, een gids om te oefenen in de Lectio Divina. Wat dat is, dat ontdekt u zeker ook in dat interview. En daarna gaan we nog luisteren en enkele vragen kunnen stellen aan mevrouw Mieke Houben, die zelf aan het werk gegaan is met dat compendium, want eigenlijk is het een werkboek. En met dat werkboek kan ik een brug maken naar onze eerste gast die we zullen kunnen beluisteren, en dat is mevrouw Hanna Holwerda. We gaan even over de grens bij onze noorderburen kijken. Zij heeft namelijk een boek geschreven, Beleef de Bijbel, naast de vele andere werken die ze al te boek heeft gesteld, en een hele interessante manier om te kijken naar de Heilige Schrift. U kan luisteren naar het interview dat ik mocht hebben met mevrouw Holwerda. Van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
Dank u wel.
Ja, we zijn blij om eens iemand uit Nederland te gast te hebben in ons programma. Kunt u misschien even uzelf voorstellen aan onze luisteraars?
Natuurlijk. Ik ben schrijfster en hou me bezig met educatieve projecten. Het is mijn passie om kinderen samen met volwassenen de lijnen uit oude Bijbelverhalen naar de wereld van nu te laten ontdekken. Op deze manier kunnen ze God leren kennen, maar ook grip krijgen op zichzelf en de wereld om hen heen. Nou, dat is zeker in deze tijden heel waardevol, mijn inziens. En ik doe dit als auteur. Ik schrijf kinderboeken, dat zei ik net al, die het raakvlak hebben met Bijbel, geloof en wetenschap. En daarnaast doe ik ook andere projecten, zoals ik ben eindredacteur van Kind op Maandag, een godsdienstmethodiek voor het basisonderwijs. En ik ben redacteur van een methode voor de kindernevendienst, Kind op Zondag. En ik doe nog een aantal andere projecten die te maken hebben met geloofsopvoeding, thuis in de kerk of op school.
Ja, want we moeten u ook een beetje situeren binnen het protestantse milieu. Ja. En we weten van onze protestantse broeders en zusters dat die eigenlijk soms wel wat nog meer thuis zijn in de Heilige Schrift dan wij, denk ik. Misschien vandaar ook dat dat voor u zo'n grote invloed heeft uitgeoefend, ook op uw beroepsactiviteit die u nu doet.
Ja, ik denk het wel. Ik ben gereformeerd opgevoed en de gereformeerde kerk in Nederland, gereformeerd vrijgemaakte kerk, ging ik als kind naartoe. Staat ook wel bekend om gedegen bijbelonderwijs. Ik ben als kind ook inderdaad veel bijbelverhalen die we te horen kregen, maar ook echt bijbellessen erover, zowel op school als in de kerk. Lijstjes, namen over horen en dingen uit je hoofd leren. Ja, dat was heel gewoon voor ons. Daar kun je van alles van vinden, maar het heeft mij wel geholpen met het werk wat ik nu doe. Dat ik een gedegen Bijbelkennis heb. En het heeft mij ook als kind die fascinatie voor de Bijbel bijgebracht. Die ik ook nog steeds heb en kan gebruiken in mijn werk. En ja, ik ben nog steeds een gelovige vrouw. En ja, dat is mijn drijfveer voor alles wat ik doe. En ik wil graag ook kinderen van nu die fascinatie voor Bijbelverhalen doorgeven.
Ja, en ook, als ik het goed heb, en toch wel een passie voor wetenschap, hè? Wiskunde, natuur en scheikunde. Het zijn toch niet onmiddellijk die dingen die we zouden een verbinding mee maken met de Heilige Schrift. Maar u doet dat wel. En wat mogen we ons daar eigenlijk bij voorstellen?
Ik zou allereerst, ik doe het omdat heel veel kinderen ook gefascineerd zijn door wetenschap. Of voor kinderen zie ik dat vooral in proefjes doen, rekenen, biologie, de natuur om je heen. En mijn overtuiging is dat je op heel veel verschillende manieren kan leren als kind, ook als volwassene, dat je verschillende interesses hebt. En de verhalen in de Bijbel zijn verhalen uit een wereld van vroeger, maar wel heel breed. En er zit inderdaad wiskunde in de Bijbel en er zit natuurwetten in de Bijbel, of juist wonderen die laten zien dat God groter is dan de natuurwetten. En die elementen, ik vind dat heel leuk om dat te verbinden aan wetenschap. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het boek wat ik geschreven heb, Tellen tot je tot. Dat is wiskunde in de Bijbel. Er zitten in de schepping alleen al prachtige wiskundige elementen, reeksen. De gulden snede is misschien de meest bekende. Komt ook in de kunst terug. Dat is de verhouding tussen verschillende onderdelen in je lichaam. Ik geef altijd als voorbeeld, krom je wijsvinger en kijk naar je vingerkootjes. Daar zit dus een bepaalde wiskundige formule achter. Die rekensom zit ook in tellen tot je tot. En wat ik heel graag wil met die opdrachten, wat nou gaat om hoe mooi de schepping gemaakt is, of de wonderen die in de Bijbel staan, is het verwonderen over hoe groot God is. En terug naar die wiskundige formule in je vingerkootje. Ja, ik vind dat fascinerend. Dat je vinger op kan meten en daar een rekensom mee kan maken. En daar komt een code, zeg maar, uit. En die is bij u ongeveer hetzelfde als bij mij. En ik ken u niet eens, maar ik weet nu al dat dat antwoord ongeveer hetzelfde is. Ja, daar word ik heel blij van. Nou, daarnaast kunnen kinderen op een andere manier Bijbelverhalen ontdekken. En als een kind geïnteresseerd is in science, in proefjes doen, dan kan je op deze manier Bijbelverhalen dichtbij brengen. Als je dan een proefje doet die iets illustreert bij een Bijbelverhaal, of bijvoorbeeld illustreert hoe de Heilige Geest werkt, of wat de betekenis is van Pasen, dan kan zo'n Bijbelverhaal veel dichterbij komen bij een kind wellicht, dan als het leest, omdat niet iedereen op eenzelfde manier informatie tot zich neemt. De een doet dat door woorden, tekst, te lezen, te luisteren, erover te praten. Andere kinderen doen dat op een veel ontdekkendere manier, door dingen zelf uit te vogelen en uit te vinden.
In deze tijd waarin dat we geconfronteerd worden met die maatregelen rond het coronavirus en dergelijke meer. Ja, je schrijft ook op je website, je zit zelf met je kinderen thuis. Ja. Dat is ook een inspiratiebron geweest om te beginnen met een ander klein project, zeg maar, om wat tips te geven aan mensen die thuis zitten.
Ja, dat klopt. Ik heb een aantal boeken geschreven met allerlei opdrachten om samen thuis te doen, ouders met kinderen. En om samen met Bijbelverhalen aan de slag te zijn. En we zitten nu allemaal thuis, of grotendeels thuis. En ik dacht, het is zo. Ja, ik heb allemaal leuke dingen bedacht. En die staan hier bij mij in de boekenkast. Of die staan bij mensen thuis in de boekenkast, maar meestal nog in de boekwinkel. Hoe kan ik al die ideeën bij de mensen brengen? Hoe kan ik hun helpen om op een leuke manier met kinderen bezig te gaan, net even wat anders, bij de schermpjes vandaan. Het zal verschillend zijn per kinderen thuis, maar mijn kinderen zitten momenteel veel achter een schermpje, omdat al het lesmateriaal wat ze van school krijgen digitaal is. Daar hou ik zelf is nu heel handig, maar ik hou er niet zo van. Want ik denk, ja, ze moeten bewegen en ontdekken en aan de slag gaan. Nou, dat was een beetje de borrels die ik in mijn hoofd had. En dacht, ja, daar kan ik eigenlijk iets mee. Ik heb mooi materiaal gemaakt waar ik ouders en kinderen wellicht mee kan helpen en kan inspireren. En nou ja, zodoende heb ik in overleg met mijn uitgever allerlei opdrachten bedacht. Of eigenlijk uit de boeken gehaald die beschikbaar gemaakt gratis voor ouders en kinderen thuis. Ja, dat. Ik dacht, ik wil ook graag een steentje bijdragen in deze crisis. En al is het misschien maar klein, ik hoop dat ik mensen hiermee geholpen heb.
We zullen zeker ook op het artikel op de website, waar de mensen de leeswijzer opnieuw kunnen beluisteren, een link plaatsen, ja, zodat ze het kunnen terugvinden en misschien zelf met de kinderen aan de slag kunnen rond de Heilige Schrift. Ja, dat is toch altijd een uitnodiging om een stukje te getuigen over ons geloof in Jezus Christus en het ook door te geven aan de kinderen. U heeft heel wat boeken geschreven, maar vandaag wilden we het hebben over het boek Beleef de Bijbel. We zijn bij jou terechtgekomen omdat het enerzijds uitgebracht is door uitgeverijen Averboden.
Ja, het is een samenwerking. Ja. Uitgeverij Royal Jongbloed en Averboden in België.
Dus die twee uitgeverijen zijn eigenlijk gaan samenwerken en zo zijn we uiteindelijk bij u terechtgekomen. We willen het even hebben over dat specifieke boek. Daar worden enkele vragen ingesteld en ik zie hier onder meer: had koning Salomo huisdieren? En dat is een van de vragen die aan bod komt in het boek. Wat is de opzet van dit boek?
Wij wilden met dit boek heel graag informatie geven bij de verschillende bijbelboeken, bijbelverhalen en tijdsvakken. Om kinderen een context te geven bij de bijbelverhalen. En ik denk dat op die manier kinderen ook de bijbelverhalen nog meer gaan begrijpen. Wij wilden dat ook heel graag doen in een voor kinderen aantrekkelijk jasje. Zodat, ja, het, als een weetjesboek. Weetjesboeken zijn erg in trek bij kinderen van de bovenbouw basisonderwijs, zeg maar. Mm-hmm. En we hebben de informatie ook in met mooie illustraties, met foto's die eigenlijk laten zien wat er nog echt bestaat van de verhalen uit de Bijbel. Dus dan kun je denken aan ruïnes, aan archeologische vondsten, et cetera. En we hebben ook hapklare brokjes tekst, zodat je soort van zeppend door de informatie kan. En dat is mooi voor kinderen met een korte spanningsboog, maar ook juist voor kinderen die altijd meer willen weten en weer op zoek gaan naar nog meer informatie.
Ja, we zijn nu wel eigenlijk nieuwsgierig naar dat antwoord, hè? Had koning Salomo huisdieren?
In de Bijbel staat op een gegeven moment een heel kort tekstje over de handelsvloot van koning Salomo. Hij had een handelsvloot en hij was anders dan bijvoorbeeld zijn voorganger koning David. David staat echt bekend omdat hij het land heeft groot gemaakt. En ook groot gemaakt door land te veroveren op de buurvolken. Mm-hmm. En koning Salomo was echt de koning van de vrede. En hij had ook daardoor mogelijkheid om handel te drijven. Hij had een grote handelsvloot. En daar staat een kort tekstje in. En daar wordt genoemd dat hij onder andere apen mm-hmm. invoerde. En voor in zijn paleis. En ook pauwen. Die liet hij ook invoeren uit andere landen. En die waren als huisdieren voor zijn paleis. Ja.
Ja, dat is wel gepast voor een koning. Het is niet onmiddellijk het meest geschikte huisdier, denk ik, voor de meeste mensen om in huis te halen. Maar dat zijn dus die leuke vraagjes waar je een antwoord op formuleert in het boek Beleef de Bijbel. Dus het is verkrijgbaar bij uitgeverij Averboden. En het is op die manier ook een uitnodiging om de Heilige Schrift wat beter te leren kennen. Want in deze tijden bijvoorbeeld, waarin dat we geconfronteerd worden met angst, met twijfel, met moeilijkheden, in welke wijze zie jij in jouw leven daar juist een inspiratie in om de Heilige Schrift beter te kennen?
Het mooie aan de schrift en de verhalen die erin staan, Het zijn oude verhalen. Ze gaan over personen van lang geleden. Maar ze gaan ook over God die nog steeds met mensen mee wil gaan. Net als in de verhalen van toen. En uit de verhalen ontdek ik veel over wie God is en wie hij voor mij wil zijn. Want de Bijbelverhalen gaan ook gewoon over gewone mensen. Mensen zoals jij en ik, die blij zijn en boos zijn, die van alles meemaken waar het goed mee gaat, maar ook waar het minder goed mee gaat of zelfs slecht mee gaat. En God is telkens bij die mensen aanwezig en helpt hen, is er voor hen. De mensen gaan met hem in gesprek. God gaat met hen in gesprek. En dat helpt mij in mijn eigen leven om te laten zien dat God er voor mij is. Hoe dan ook. Of het goed gaat met mij of minder goed. Of ik bang ben in situaties zoals deze. Of boos, gefrustreerd. Dat zijn ook gevoelens die in deze coronatijd op kunnen komen. Ja, ik vind het heel mooi om dan te lezen in de Bijbel van mensen die ook boos en gefrustreerd zijn. Een mooi voorbeeld is natuurlijk Job. Die echt in discussie gaat met God. Van waarom gebeurt dit? Ander voorbeeld, als ik wel eens boos ben, is Jona. Die ook geen zin heeft en dwars is en boos is. En God zegt niet, jij bent boos, ik wil niks meer met jou te maken hebben. Nee, God blijft Jona opzoeken, blijft met hem praten. Dus of je in deze situatie nou boos bent of verdrietig of bang, God blijft het gesprek met je aangaan. En dat ontdek ik in die Bijbelverhalen. Omdat dat een soortgelijke verhalen zijn van ook gewoon mensen met hun emoties en hun moeilijkheden of hun geluk.
Ja, want ik hoor ook vooral, ja, de mensen zullen het Nieuwe Testament misschien wel het best van allemaal kennen, denk ik. Zullen daar het meest mee vertrouwd zijn. Maar je vindt toch ook die vreugdevolle inspiratie in het Oude Testament, wat niet altijd een even gemakkelijke reputatie heeft, zal ik maar zeggen, bij gelovigen. Hè?
Nee, de verhalen in het Oude Testament spelen zich in zo'n andere cultuur af. En de Bijbelboeken in het Oude Testament kan soms ook echt zoeken zijn om bepaalde verhalen te vinden. Dat is niet heel toegankelijk. En misschien ook wel juist daarom wilde ik zo graag Beleefde Bijbel maken. Omdat Beleefde Bijbel een overzicht geeft van waar staan welke verhalen, in welke tijd speelden ze zich af. Waarom zijn de verhalen bijvoorbeeld soms breed of had een man meerdere vrouwen. Dat zijn dingen die voor ons ons echt wel vraagtekens geven. Maar als je de verhalen plaatst in een bepaalde tijd, dan maakt dat veel duidelijk. Ik wil niet zeggen dat het goed praat of dat we het gelijk snappen. Maar het geeft wel een context bij die verhalen. En dat helpt mij persoonlijk ook om de verhalen beter te begrijpen. En dan ook juist wel die mooie boodschappen uit te halen.
Zeker een aanmoediging voor ons allemaal om de Heilige Schrift beter te leren kennen, ook het Oude Testament, en daarin misschien ook wel met de hulp van uw boek Beleefde Bijbel, om inderdaad de Bijbel toch wel te gaan beleven. Mevrouw Holwerda, ik wens u van ganser harte te danken voor de tijd u heeft genomen om even enkele vragen te beantwoorden over dit boek. We zullen uiteraard ook alle informatie doorgeven aan onze luisteraars waar ze het kunnen vinden bij beide uitgeverijen, dus onder andere bij uitgeverijen Averbode. En dan wensen wij u alvast nog een zalig Pasen en veel succes en veel zegen, Godzegen, over uw werk, over uw apostolaat dat u heeft opgenomen.
Hartelijk dank en bedankt dat ik hierover mocht vertellen. En ik hoop dat ik veel mensen kan inspireren op deze manier om ook de Bijbel verder te ontdekken en te beleven.
Van harte dank hoor en een fijne dag nog.
Hetzelfde.
Een steen op het graf, die kan er niet af. Iedereen treurt,
iedereen treurt.
Maar kijk eens wat er is gebeurd. Kijk eens wat er is gebeurd. De steen is weg.
De steen is weg.
De weg is vrij.
De weg is vrij.
Het graf is leeg.
Het graf is leeg.
De pijn voorbij.
De pijn voorbij.
Want Jezus leeft en de steen is weg. Weg. Een steen op mijn hart, zo zwaar en zo zwart, het komt nooit meer goed.
Het komt nooit meer goed.
Maar kijk eens hier wat Jezus doet.
Kijk eens hier wat Jezus doet.
De steen is weg.
De steen is weg.
Mijn hart is vrij.
Mijn hart is vrij.
Ik voel me nieuw.
Ik voel me nieuw.
God is bij mij.
God is bij mij.
Want Jezus leeft en de steen is
weg.
En van op een kindvriendelijke wijze te zoeken naar manieren om de Heilige Schrift dichter bij de jongeren en bij de kinderen te brengen, gaan we eigenlijk ook in datzelfde spoor verder. We gaan luisteren naar het interview dat ik mocht hebben met pater Kenny Brak over zijn boek Vertel me wie ik ben. Een gids om aan de hand van de spiritualiteit van de heilige Franciscus van Assisi tot bepaalde antwoorden te komen op die vraag. Het boek is verkrijgbaar trouwens bij uitgeverij Halewijn. Van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
Dank u wel.
Ja, pater Kenny, misschien is het goed om u kort even voor te stellen aan onze luisteraars alvorens we het zullen hebben over het boek dat u heeft geschreven.
Ja, met plezier. Ik ben dus Kenny Brak, minderbroeder Kapucijn sinds al toch al wat jaren. Ik ben voor mijn job of taak, of pastorale taak, parochievicaris in de pastorale eenheid Sint-Franciscus van Assisi in Hoogstraat de Rijke Vorsel. Ik ben gardiaan van het klooster op de Meerseldreef, dat in die pastorale eenheid ook ligt, dus vlak tegen Nederland, tegen Breda. En qua jongerenpastoraal ben ik nog steeds, ik ben er enkele jaren geleden mee gestart, verantwoordelijk, geestelijk verantwoordelijk voor Jufra, de Franciscaanse jongeren. En zodoende probeer ik er ook wel wat allerhande dingen voor te doen, dat zij ook geestelijk en spiritueel aan hun trekken komen in Vlaanderen. Hè. Alhoewel dat die beweging vooral in Heuveland gevestigd is, zijn er toch hier en daar jongeren die los in Vlaanderen wonen die daaraan gelinkt zijn.
En natuurlijk, we kunnen toch wel zeggen dat een van de grote inspiratiebronnen in uw leven uiteraard Jezus Christus is, maar ook de heilige Franciscus van Assisi.
Inderdaad, hè. Dus de orde waar ik bij ben, de Kapucijnen, dat is een orde die zich ent qua spiritualiteit en qua wijze van leven op de spiritualiteit van Franciscus en op het testament dat hij bij zijn naderende dood geschreven heeft voor zijn medebroeders, waar die zijn wens uitte, om in eenvoud, de soberheid te leven en op die manier als leesleutel het evangelie te beleven. Hè.
En wat maakt eigenlijk het verschil tussen andere vormen van religieus leven en wat is zo eigen aan een kapucijn?
Wel, als Kapucijn, historisch zijn wij een soort van herbronningsbeweging binnen de minderbroedersorde. Ik spreek nu wel van eeuwen terug. Mm-hmm. En de Kapucijnen, dus die minderbroeders die dus uiteindelijk Kapucijn geworden zijn, die hadden de wens om meer en meer en meer terug naar de bronnen te gaan, zoals Franciscus het eigenlijk beleefde. En het eigene daaraan is, wat Kapucijnen dan als start beleefd hebben, dat is dat zij zich ook wat meer terugtrokken en nog meer naar de eenvoud probeerden leven van het evangelie in de voetsporen van Franciscus. Dus eigenlijk is dat een beetje de rode draad, maar ook algemeen in de Franciscaanse familie. Hè. Vooral vandaag wordt dat stevig beleefd op die manier, dat wij proberen van te leven op een eenvoudige wijze, heel dicht evangelisch verbonden en ook op die manier ons pastoraal werk te doen. Een van onze generale ministers in Rome kreeg dezelfde vraag ook eens van wat maakt je nu eigenlijk tot een kapucijn? En hij heeft er toen op gezegd dat dat eigenlijk ook voor heel wat medebroeders in heel de wereld toch wel een bevestiging was van een inzet. Een kapucijn die gaat naar de mensen waar niemand anders naartoe wil gaan. Dus dat eigenlijk de nadruk ligt daarop, proberen alle eenvoud en in grote verbondenheid met het evangelie van Jezus uw pastoraal werk vorm te geven en op die manier ook te kiezen waarvoor je staat in het leven. En ook te kiezen en duiding te geven aan op welke manier dat mensen op je als kapucijn beroep mogen doen.
En als kapucijn in het, mogen toch wel zeggen, rijke Westen, waar vele jongeren beschikken over veel mogelijkheden, wat is de boodschap van de heilige Franciscus van Assisi aan die jongeren vandaag?
Wel, ik denk dat je op een spirituele wijze dit gerust kunt doortrekken op dezelfde manier. Alleen ik denk, jonge mensen zijn mensen die sowieso zoeken van wat wordt mijn toekomst? Waar zal ik mij kunnen waarmaken? Waar ben ik mezelf? Waar kan ik iemand zijn zonder een masker op? Allee, en ik denk dat ik voel toch bij jonge mensen, bij alle soorten jonge mensen die wij hier ook in ons bezinningscentrum tegenkomen en in de scholen waar we komen of in de jongerenwerkingen van onszelf. Jonge mensen hebben het ergens toch moeilijk om zichzelf te zijn bij hun leeftijdsgenoten zonder het gevaar te lopen dat ze eigenlijk belachelijk gemaakt worden of uitgelachen of in een kader gestopt worden. En dan gebeurt het wel eens dat jonge mensen, denk ik op manier van doen, naast hun schoenen gaan lopen ofwel in de knoei lopen omdat ze zichzelf niet meer kunnen zijn. Ook onze maatschappij stuurt aan op presteert maar en zie maar dat je er komt. En naar je naaste kijken is dan soms ver weg. Langs de andere kant merk ik ook bij jonge mensen dat die heel veel moeite moeten doen om eigenlijk naar hun roots te gaan, wie dat ze eigenlijk zijn, vooral als ze christen zijn. Hè. En bij degenen die niet christen zijn of die aan het zoeken zijn, is dat zoiets van, door de drukte van de maatschappij vind ik mezelf niet. En ik denk door onze spiritualiteit, die heel nederig, iets nederig in zich heeft, iets basic in zich heeft, merk je dat jonge mensen er zoiets van hebben van, tja, dat gaat hier eigenlijk over mij. Die Franciscus van Assisi, die spreekt tot mijn leven in zijn bewoording, in zijn manier van zijn, in zijn leven, in zijn de manier waarop dat hij als rijke luisjongen heel eenvoudig leven begon te leiden en uiteindelijk zichzelf volledig heeft ontdekt. Door eenvoudig te zijn, door jezelf te proberen zijn. En daar zie je eigenlijk direct de link met wat jonge mensen eigenlijk vandaag echt de toekomst kan inzenden op een gelukkige manier. Hè? Dat ze zichzelf proberen zijn, maar in alle eenvoud. Zonder maskerade, zonder omhulsel. Wat dat Franciscus eigenlijk ook probeerde doen. Toen dat hij de uitnodiging van Christus kreeg van ga en herstel mijn kerk, was dat bij Franciscus iets van, ga en herstel de gemeenschap waar ik in leef en probeer mensen terug aan elkaar te geven. Hè. Ik denk naar jongeren toe, vandaar de titel ook die ik aan mijn boek gegeven heb, Vertel me wie ik ben, dat Franciscus op die manier aan jongeren zegt van, als jij echt zoekt wie dat je in het leven bent, probeer naar dat evangelie van Christus te kijken en probeer uit te filteren wat die eigenlijk tegen jou zegt en dan word je pas iemand.
Ja, want als ik het zo lees, die titel intrigeerde mij. Want vertel me wie ik ben is inderdaad een vraag die de jongere aan zichzelf kan stellen. Maar het is ook een vraag die Christus zelf stelt aan de jongeren.
Ja. En het is ook een beetje, die titel is ook wat gegroeid. Ik heb ook er wel hulp voor gehad van mensen die in pastoraal hier bij ons heel sterk betrokken zijn. Maar we hebben ooit eens aan jonge mensen gevraagd, ga eens voor het kruis van San Damiano staan en vraag eens aan Christus, wat denk jij nu van mij? Dat is een heel confronterende vraag. Hè? Maar eigenlijk begonnen we vanuit de vraag die Franciscus zelf aan Christus stelde in het begin van zijn worsteling met zichzelf, van Heer, wat wilt jij dat ik doe? En wij hebben dat gedraaid als Heer, wat denkt jij nu van mij? Ja, de jonge mensen die wij toen die opdracht eens gegeven hebben, die hebben er toch echt heel serieus mee bezig geweest. En zeiden ook van, ja, je gaat jezelf helemaal positief in vraag stellen. En je komt tot dingen in je leven dat je eigenlijk anders nooit zou doen. Je komt er heel sterk uit het stellen van die vraag. En je stelt veel in vraag natuurlijk bij jezelf ook. Hè. Waar liggen mijn aandachtspunten? Waar wil ik naartoe? Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Zo een beetje, hè.
Ja, en dus het boek, kunt u even vertellen hoe het eigenlijk is opgevat, wat de mensen ervan mogen verwachten?
Ja, dat is goed. Mijn boek, Vertel me wie ik ben, is een, dat heeft als ondertitel ook al, Jongeren op Dreef met Franciscus van Assisi. En op Dreef, ja, ik woon ook in Meerseldreef, waar ons Kapucijnenklooster staat. Met dit boek heb ik een beetje de link gemaakt met het Franciscaans Belevingscentrum dat wij hier hebben. Dat Franciscaans Belevingscentrum, dat is ook bedoeld vooral voor mensen van jonge mensen, vooral middelbare scholieren en ouder, waar we thema's behandeld hebben die in de samenleving eigenlijk hot items zijn, zowel negatief als positief. En ik heb mij daaraan gelinkt om de inhoud van mijn boek ook vorm te geven. Allee, bijvoorbeeld, laat ik hier zeggen, in onze samenleving die steeds meer mondiaal wordt op alle vlak. Als je bijvoorbeeld in Antwerpen rondloopt, kom je daar heel de wereld tegen. Maar er zijn mensen die bang zijn van wat ze niet kennen. En dus een thema is bijvoorbeeld vreemdelingen. Hoe ga je ermee op weg? En dan Franciscus van Assisi, die heeft daar een hele eigen kijk op. Dus dat staat in dat boek ook verteld met voorbeelden, met getuigenissen van mensen. Iemand anders zegt ons, ja, ik ben wel eens bang vandaag. En ik heb weinig vertrouwen. Onze samenleving heeft zoiets dat je precies 25 keren moet vragen om zeker te zijn dat je niet bedrogen wordt. Hè. Mm-hmm. Dus dat vertrouwen bij mensen is dikwijls weg. Ik merk ook dat bij jonge mensen moeilijk is om iemand te vertrouwen. Zo hebben wij in het boek hier, dan heb ik een heel thema uitgewerkt, ook met vragen naar jongeren toe, maar die ook gelinkt zijn aan het verhaal van de Wolf van Gubbio. Dat is een heel sterk, legendarisch verhaal bij Franciscus, waar hij in Gubbio eigenlijk een dorp aantreft dat in angst keert, omdat men eigenlijk bang was voor het gevaar van een woeste wolf. En die wolf was op zich ook bang van die dorpeling. Terwijl Franciscus dan zegt, ja, spreek met elkaar. Ga naar elkaar toe. Maar dus zo'n dingen, dus de 7 thema's van het Franciscaans Belevingscentrum zijn eigenlijk verwerkt in mijn boek. Maar zodanig gekneed en ook met voorbeelden van jongeren zelf, die je kennen, waar ik aan gevraagd heb, kunt je iets schrijven. Hè? Waar dat je eigenlijk met die thema's aan de slag kunt. Zowel als groep, bijvoorbeeld als jeugdpastorale werking, of als individu. Dat je met die thema's eigenlijk jezelf ook op het spoor komt. En ik moet zeggen, degenen die het boek al ter rand gepakt hebben en er iets mee gedaan hebben, zijn wel content. Die zeggen, wel, eigenlijk kun je er veel mee doen. Het zijn goede thema's die heel duidelijk en klaar uitgewerkt zijn, waar we veel aan hebben.
Ja, ik denk dat het vooral ook interessant is dat het boek zelf ook, ja, degene die het leest, bevraagt. Hè? Dus dan wordt het ook een doeboek en niet enkel maar een leesboek.
Ja, het is een bevraging en het is een bevestiging ook. Hè? Daar hebben we vooral wel voor gezorgd. Ik heb geprobeerd, hoe goed en hoe kwaad dat ook kon, van iedere vorm van moralisering er ook uit. Want dan ga je, een jonge mens gaat dan lopen. Hè? Allee, iedereen gaat daarvan lopen als je begint te moraliseren. Dus ik heb dat echt geprobeerd van eruit te halen en een bevestigend boek te maken van vertel me wie ik ben. Oké, via deze thema's ga jij dat ontdekken. Je stelt jezelf een vraag en door die vraag komt er eigenlijk een bevestigend antwoord op wie je bent. En dat je iemand bent vooral, dat komt er ook naar uit. Iemand die de moeite is.
Ik kan enkel maar de mensen aanraden, dat is ook de bedoeling van ons programma natuurlijk, om het boek te gaan zoeken en het te gaan gebruiken ook, om doorheen Franciscus van Assisi jezelf beter te leren kennen en ook de relatie met Christus daarin te toetsen. Want ik las ook in de kleine becommentariering van de uitgeverij Halewijn. Het is een echt leefboek voor iedereen die jong is van hart. Het betekent dus niet enkel jong in leeftijd, hè?
Nee, dat is waar, Ja, ik merk ook, dat stellen ze met het belevingscentrum. Wij zeiden bij de aanvang van, wij mikken hier op de doelgroep van middelbare scholieren en iets ouder, maar wij hebben hier het laatst groepen gehad van Okra, en die mensen zeiden van, dat was een openbaring. Nu, wij hebben veel dingen door een ander licht beginnen zien. Dus eigenlijk is dat hetzelfde met het boek, hoor. Maar ik denk, ja, niet iedereen van 50, 60 jaar gaat aan die boodschap iets hebben. Maar ik denk, jongeren sowieso, die van zichzelf iets willen in hun groei staan. Het is eigenlijk een boek voor jongeren, voor mensen die in een groeiperiode zitten, die echt willen naar een toekomst werken, hè? Of naar een toekomst willen groeien, hè? Eigenlijk is het dat vooral, hè? Maar inderdaad, jong van hart, dat overschrijdt alle leeftijdsgrenzen, hè? Dat is zo, hè?
Ja, misschien nog een laatste vraag, Pater Kenny. Een tip misschien aan onze luisteraars. Ja, in een periode waarin dat angst toch wel een stukje doorsijpelt in het leven van de mensen, kan je misschien een concrete tip geven vanuit het leven van Franciscus van Assisi om daarmee om te gaan?
Zeker en vast. Franciscus van Assisi, die was een en al gebed geworden uiteindelijk, hè. En op een bepaald ogenblik heeft een medebroeder hem in doog gehouden dat hij aan het bidden was. En hij zegt, eigenlijk gebruikt hij maar een paar woorden. Deus meus et omnia. Vertaald, hè, mijn God en mijn al. Eigenlijk zeg je daarbij, in zo'n periode zoals nu, met die coronacrisis, de mens weet niet waar dat hij het heeft en je weet ook niet waar dat je uitkomt. Ook heel veel verschrikt bij mensen en verslagenheid en wat dan ook. Hè. Leg het in de handen van God en je komt daar sterker uit. Op welke manier ook, je komt er sterker uit als je bidt en als je zegt, jij bent mijn alles, God. Dus dan sta je daar volledig op gericht en dan sta je sterk als mens. En Franciscus is ons daarin voorgegaan, vind ik. Dat is heel zijn leven is daar een getuigenis van.
Pater Kenny, ik dank u van ganser harte voor de tijd u heeft genomen om even uw boek toe te lichten en ook de mensen te bemoedigen. Ik geef het graag nog even mee aan onze luisteraars. Vertel me wie ik ben. Jongeren op dreef met Franciscus van Assisi is verkrijgbaar bij de uitgeverij Halewijn, geschreven door Pater Kenny Brak. Ik dank u van ganser harte en ik wens u nog een zeer fijne dag toe.
Ja, hetzelfde voor u.
Tot ziens.
Dag.
Enkel u komt toe, o Heer, alle glorie, alle eer. Goede Vader, wees gezegend en geloofd. Enkel u vernietigt de licht, allerhoogste toegedicht. En wij buigen voor u nederig het hoofd. Wees geprezen, goede Heer, in uw schepping evenzeer. Zuster zon, haar licht, haar hele warme straal. Het is een wonder, wissen waar, dat u ons verlicht door haar. Mogen zij uw goed naar ons toe vertalen. Wees geloofd voor zuster maan, in de sterren die er staan. In de nachten klaar en helder, schijnsel geven. Wees geloofd voor broeder wind, die in wolken regen wint. En verspreid opdat uw schepping mogen leven. Voor het koele, reine water, dat ons raft en wast en droogte doet verwijnen. Wees geloofd ook voor het vuur, dat ons warmt in het late uur. In zijn vruchten en zijn kracht op ons laat schijnen.
prese non mijn moeder, voor de aarde onze moeder, die ons koestert en ons dierbaar leven geeft. Vruchten vol van smaak en geuren, bloemen wilder van kleuren, in de bomen en het gras en al wat leeft. Wees geloof voor hen die leven, in uw liefde en vergeven, ook als onrecht en ellende en dan wonen. En de zegen toch te geven, die door vrede te verleen. Zich door u, o Vader, mogen laten kronen. Wees geprezen, o mijn Heer, voor ons lichaam broos en teer, dat de dood van het leven zomaar kan bestelen. Van gezegen zijn nog deze, die de dood niet moeten wezen, omdat zij voor even geen uw liefde deed.
En tot slot van deze aflevering van De Leeswijzer hebben we nog kunnen spreken met zuster Isabel van de gemeenschap Zaden van het Woord over dat mooie compendium dat zij hebben uitgebracht. We kunnen daar nu naar luisteren. Van harte welkom, zuster Isabel.
Dank u wel, Kevin, en ook dank u wel aan alle luisteraars die nu verbonden met ons zijn.
Ja, we zijn heel dankbaar om opnieuw met jullie verbonden te mogen zijn, ook op deze manier, want de Leeswijzer heeft natuurlijk de bedoeling om enkele boeken voor te stellen aan onze luisteraars, en daar gaan we het zeker zo meteen over hebben. Maar misschien is het goed dat u kort even voorstelt wat de gemeenschap Zaden van het Woord is en hoe jullie uiteindelijk hier in ons land zijn terechtgekomen.
Nou, onze gemeenschap Zaden van het Woord, onze naam, is afkomstig uit Brazilië. En wij zijn hier aangekomen vanuit een oproep van monsieur Patrick Hoogmaartens. Net 9 jaar geleden, nu weer het feest van aankondiging van de Maagd Maria, 25 maart, vierden wij onze 9e jaar hier in België. En hij vroeg onze gemeenschap om in het bisdom van Hasselt te helpen met het nieuwe evangelisatie. En nu, wij hebben voor het moment 2 huizen in Tongeren. En nu in Tongerlo al 1 jaar en een paar maanden. En de spiritualiteit van onze gemeenschap, zoals het naam ook zegt, Zaden van het Woord, is proberen het woord van God bereikbaar te maken aan alle mensen. Van verschillende leeftijden, generaties, zonder grenzen, door ook verschillende manieren en ook methoden van evangelisatie.
Je zegt het woord van God bekendmaken aan de mensen. Ja, dat sluit perfect aan bij hetgeen wat we graag willen voorstellen aan de mensen. Want jullie hebben namelijk een compendium uitgebracht dat de mensen kan helpen om aan Lectio Divina te doen. Kan je misschien even uitleggen wat dat compendium is? En dan kunnen we het hebben over wat eigenlijk Lectio Divina inhoudt.
Dit compendium bestaat al in Brazilië al 8-9 jaar ongeveer. En wij hebben de grote vreugde om dit jaar in Nederland te kunnen uitgeven. Want ik zei ook de hulp van verschillende medewerkers en vrijwilligers die ons hebben geholpen met het werk van vertaling. In het compendium is een samengesteld christelijk boek. Er zijn teksten en dan is hij een soort van leesboek vanuit het thema van de christelijke begeleiding voor dit jaar. Maar ook in het gebedsboek aan de hand van de Lectio Divina. Dat is bedoeld dat de persoon die dat boek heeft, die kan elk dag zijn dagelijks relatie met Jezus te verdiepen in zijn woord. Maar ook elk maand in bezienis tekst hebben en gebruiken om zich te kunnen verdiepen in dat thema van christelijke begeleiding. Ik geef maar bijvoorbeeld een paar thema's. Bij elk maand zijn er thema's over de christelijke begeleiding om misschien duidelijk te zijn. Dat wordt gesproken over de nood aan begeleiders in onze huidige wereld. Wij horen vaak in universiteiten of andere soorten van verenigingen van begeleiding, maar de christelijke begeleiding, soms is dat niet zo duidelijk wat het is. Daarna de begeleiding van de drie heet van Jezus, van de Heilige Geest in ons leven. Wat is het inhouden van geestelijke begeleiding? Wat niet is? Hoe de geestelijke begeleiding in dienst is en kan zijn voor de kerk? De onderscheiding van de geesten volgens Ignatius van Loyola en ook Heilige Teresa van Lisieux. En wij sluiten af in deze bezinteksten ook over charis, dus dienst, die werd opgeroepen vanuit Paus Franciscus, samen met de charismatische vernieuwing in de nieuwe gemeenschap, om innerlijk de mensen beter geestelijk te begeleiden.
Jullie hebben als bijzonder, zeg maar, onderwerp van jullie spiritualiteit om het woord van God beter gekend te maken. Merk je dat dat iets is wat ergens nodig is in deze tijd, ook in de kerk, om meer terug te gaan naar het woord van God?
Ja, het is in nood, maar het is ook in inzicht die stil aan groeit in de harten van de mensen. Dat deze kennis van het woord van God te hebben, niet van het buitenaf, maar binnen. Vanuit zijn hart. En sommige mensen ontmoeten Jezus in zijn woorden en begrijpen beter het woord van God vanuit hun levensvragen. Dat merken wij vaak na een gesprek met een persoon. Wij gewoon door de vragen te beantwoorden, wij komen direct aan het woord. En het woord van God heeft wel veel antwoorden voor ons leven. En ook al zelfs situaties zijn zonder antwoord, heeft het woord de steun en de richting om te blijven volharden. En dat is een beetje wat de dagelijks gebed voor de Lectio Divina ook ons doet beleven.
Ja, want het compendium staat eigenlijk ook toe om notities te maken eigenlijk, hè? Om bepaalde dingen te noteren. Het is eigenlijk een werkboekje, hè?
Het compendium zelf is al een methode van zich laten geestelijk begeleiden door het woord van God. Daarom is dat methode ingekoppeld met deze kans om te schrijven. Dat als we schrijven, dan wordt dat bewaard. En als we moeilijk hebben of willen terugherinneren, zien hoe we het vooruitgang zijn, dan staat daar geschreven. Dat is een heel groot hulp ook om blijven stand houden en ook zichzelf een beetje evalueren om te zien hoe groei ik in deze relatie met God. En de Lectio Divina heeft innerlijk ook 5 stappen. En dat is gemakkelijk als wij even kort schrijven, zoals je zegt, vanuit de lezingen van de dag, van de Eucharistie, wie die worden aangeboden door de kerk. Wat mij trof en hoe kan ik beter mee verdiepen in deze stappen. Want ik als willen mensen kennen, nu zijn we bezig. En gaan we ook proberen andere middelen gebruiken om de Lectio Divina bekend te maken. Zodat de mensen ook kunnen beter begrijpen en ook inzien wat dit boek kan betekenen voor hun geestelijk leven, zo gezegd.
Is het nodig om heel veel, zeg maar, achtergrondkennis te hebben over theologie en dergelijke meer om met het compendium aan het werk te gaan?
Nee, helemaal niet. Anders zou ik niet kunnen voorstellen. Maar het is heel eenvoudig omdat de Lectio Divina, het is in een naam die een beetje van het Latijns in Nederlands vertaald betekent gewoon biddend lezen. En als wij eerlijk zeggen, meestal de mensen die het meest diep zijn het gebed, soms zijn mensen die heel eenvoudig zijn. En de studie is nodig, het helpt, maar het is niet de grondbasis van de Lectio Divina. Wat de grondbasis is vanuit de 5 stappen, de eerste stap is lezen en begrijpen waarover de teksten gaat. De tweede is de meditatie, is vanuit wat wij gelezen hebben, in deel of in deel opnemen, die mij raakt, om daarmee te bieden en ook God luisteren. En daarna is het in dialoog. Ik luister God in zijn woord. Daarna in de stap 3 ga ik bieden tot hem. Mijn antwoord, mijn vragen, wat ik draag in mijn hart vanuit wat God mij heeft gesproken. Daarna is de contemplatie. Het is in woord die blijft, in richting die blijft vanuit dit woord. Waarmee ik ga de hele dag doorheen beleven. En die gaat ook mij helpen in de dag om stand te houden in wat ik heb ontvangen met Gods liefde, Gods woord. Mm-hmm. En de 5e stap is deze brug maken tussen mijn persoonlijk gebed in mijn leven, mijn wereld om hier naast mij. Mm-hmm. Dan ga ik een voornemen kiezen om te zeggen, wat ga ik doen concreet vanuit het woord voor de wereld, voor mijn naasten, voor de kerk enzovoort.
Het is allemaal zeer boeiend en zeker ook een uitdaging om die Lectio Divina beter te leren kennen. Maar misschien als laatste vraag nog, voor wie is eigenlijk het compendium bedoeld?
Het compendium kan helpen voor alle mensen die verlangen groeien, dus relatie met God en zijn woord. Maar dat wordt ook voor ons nu meer en meer duidelijk vanuit ook de aanvraag. Mensen die werken met het pastorale sector, bijvoorbeeld medewerkers of vrijwilligers, parochieassistenten, godsdienstleerkrachten, jongerenbegeleiders, godgeleden of echtparen en ouders die ook willen leren omgaan met hun kinderen in de verschillende fases van hun leven. Voor iedereen is dat bestemd, omdat de teksten, we zijn niet alleen bedoeld voor onszelf, maar het is om te helpen, de anderen helpen. Zo gezegd, in deze zin is het compendium veel ruimer gezien en ook bestemd dan voor persoonlijk alleen.
Kunnen we dan zeggen dat het beter leren kennen van het woord van God ons doet groeien in liefde?
Ja, zeker. En dat is, ik denk dat de grootste uitdaging van het woord te beleven is dat het woord altijd ons naar de richting van liefde gaat brengen. En daarom is het nodig om elke dag de aanmoediging, de duidelijkheid van God te krijgen. Hoe hij dat verlangt en hoe wij kunnen dat met onze kleine pogingen proberen elke dag opnieuw beginnen. Om dat woord als liefde te laten liefwoord in onze hart, in onze leven.
Zuster Isabel, ik dank u van ganser harte om even toe te lichten wat het compendium is en hoe dat de mensen eigenlijk aan Lectio Divina kunnen doen. Ik geef ook nog even graag mee, beste luisteraars, indien u graag zo'n compendium zou willen bekomen, dan kan u dat bestellen bij de gemeenschap Zaden van het Woord in Tongerlo. U kan e-mailen naar zaden.tongerlo@gmail.com of u kan telefonisch contact opnemen met zuster Isabel op het nummer 0472 94 10 47. En uiteraard kan u ook altijd contact opnemen met Radio Maria. We geven u graag nog verder informatie. Zuster Isabel, misschien toch nog een geen onbelangrijke vraag. Welke kostprijs moeten de mensen hierbij denken?
Ja, de kostprijs van het compendium is 20 euro.
Mm-hmm.
En nu met deze bijzondere periode, normaal gezien, leveren wij via de post. Dan zijn verschillende verzendingskosten vanuit de post. Maar wij hebben een taal, bijvoorbeeld als wij vanaf 5 bestellen, dan wordt de verzendingskost binnen niets. Dat is het aantal dat wij kunnen duidelijk zeggen wanneer de verzendingskosten zal zijn. Maar dat kan afgeleid worden via post overal in Vlaanderen en ook in Europa.
Ja, en als ik het goed had begrepen ook, dan worden zeg maar de opbrengsten die worden verworven door het aanbieden van het compendium gebruikt voor de goede werken van de gemeenschap, niet alleen in België, maar ook in de hele wereld, hè?
Ja, in de hele wereld, vooral nu voor de armste streken die in deze periode dat wij beleven nog meer nodig zullen hebben in de komende maanden.
Voilà, dus het kan zeker een aansporen zijn van de mensen om ook daar op die manier hun steentje bij te dragen. U hoorde het, voor een kostprijs van 20 euro is het verkrijgbaar en dan een beetje afhankelijk van de verzendkosten. Maar neem gerust met hen contact op, ik herhaal het nog even, de gemeenschap Zaden van het Woord in Tongerlo, zaden.tongerlo@gmail.com of op het nummer 0472 94 10 47 en dan komt u terecht bij zuster Isabel en die zal u graag verder helpen. Zuster Isabel, dank u wel voor deze toelichting en het interview. En dan wensen wij u en de gemeenschap nog heel veel zegen in jullie mooie werk.
Ja, dank u wel ook en voor alle luisteraars ook een gezegend Pasen met het woord van God en de bijstand van onze lieve Jezus.
Dank u wel, zuster Isabel, en een fijne dag nog, hè?
Dank u wel.
U hoort en u spreekt, in gelijkenissen neemt u ons mee, schatten van de hemel.
al op aarde geopenbaard. U geeft en u neemt, niets wat wij bezitten gaat mee. De hemel is vol van zijn pracht en zijn majesteit. Mijn burg, mijn fort, mijn roep tot God wordt verhoord. Ik sta standvastig op de rots, ik blijf geankerd in uw woord. Mijn burg, mijn woord, mijn roep tot God wordt verhoord. Ik sta standvastig op de rots, ik blijf geankerd in uw woord. En u leidt, door de Heilige Geest worden wij begeleid. Al is het leven zwaar, er is hoop aan ons geopenbaar. U vult en u geneest, we hoeven niet te lopen met angst en vrees. De aarde is vol van zijn pracht en zijn majesteit. Mijn fort, mijn roep tot God wordt verhoord. Ik sta standvastig op de rots, ik blijf geankerd in uw woord. Mijn burg, mijn fort, mijn roep tot God wordt verhoord. Ik sta standvastig op de rots, ik blijf geankerd in uw woord. Met de engelen zingen wij, heilig, heilig is de Heer. Heel de schepping zingt tegelijk, heilig, heilig is de Heer. Met de engelen zingen wij, heilig, heilig is de Heer. Heel de schepping zingt tegelijk, heilig, heilig is de Heer. Mijn fort, mijn roep tot God wordt verhoord. Ik sta standvastig op de rots, ik blijf geankerd in uw woord. Mijn burg, mijn fort, mijn roep tot God wordt verhoord. Ik sta standvastig op de rots, ik blijf geankerd in uw woord.
En om de daad onmiddellijk bij het woord te voegen, dat is ook altijd goed, hebben we ook nog een gesprek kunnen hebben met Mieke Houben. En zij is aan het werk gegaan met dat compendium waar zuster Isabel het zo net over gehad heeft. Mieke, van harte welkom in de Leeswijzer.
Dank u wel.
Eigenlijk is het een beetje een primeur, want normaal gezien interviewen we enkel mensen die een boek hebben geschreven of gepubliceerd. Maar voor deze keer maken we daar eigenlijk een uitzondering op, omdat we het willen hebben over dat compendium. Dat is voor zo dadelijk. Maar Mieke, als ik het goed heb begrepen, ben jij een trouwe luisteraar van Radio Maria.
Ik ben een trouwe luisteraar van Radio Maria en deze dagen een hele trouwe luisteraar van Radio Maria. En ik ben al de mensen van Radio Maria heel dankbaar omdat ze doorgaan met hun programma's waar dat ze iedereen in steunen en iedereen geestelijke kracht geven om verder te gaan in deze tijden. En omdat we ook zo een heel mooie verbondenheid met elkaar blijven bewaren en vooral met God.
Ja, inderdaad, die verbondenheid die moeten we nu natuurlijk een stukje missen. Wat doe jij eigenlijk in het leven? En merk je zelf ook dat daar een soort van gemis is van die verbondenheid?
Ja, en wij doen in ons dagelijks leven, werk ik mee met Mark, met mijn man. En wij merken nu dat er heel veel mensen dus in het bedrijf niet kunnen komen. Maar anderzijds merken we ook dat er mensen die komen, dat we daar mooie en diepgaande gesprekken mogen bij hebben.
Omdat er bepaalde dingen bij hen ook leeft, dat ze zelf met angst geconfronteerd worden?
Ja, je merkt echt dat mensen met angsten geconfronteerd worden en ook met onzekerheid geconfronteerd worden. En dan nu samen met hen mogen praten over de Heer en dan horen wat eigenlijk hoe dicht hun band bij de Heer is, ondanks dat ze zich daar blijkbaar nog niet bewust van zijn. Zijn dit hele mooie momenten, ondanks de tijd van coronavirus en ondanks een tijd van angst, ja.
Ja, het is inderdaad zeker niet eenvoudig. Maar langs de andere kant betekent het misschien ook wel dat er meer tijd is vrijgekomen, onder andere om aan Lectio Divina te doen. We hebben daarnet met zuster Isabel van de gemeenschap Zaden van het Woord kunnen spreken. Hoe heeft u de gemeenschap eigenlijk zelf leren kennen?
Ik ging vroeger altijd naar de mis bij het Heilig Paterke in Hasselt. En daar waren dan op een gegeven moment de zusterszaden van het woord van Brazilië naar Hasselt gekomen. En op een gegeven moment zeggen de priesters in de eucharistieviering van de zaden van het woord zijn naar België gekomen. En als jullie kennis willen maken met hen, willen zij jullie vandaag uitnodigen voor een tas koffie en een stuk taart. En zo zijn wij daar terechtgekomen en gebleven in Hasselt. Later zijn zij dan naar Tongeren verhuisd en zijn wij mee naar Tongeren gegaan.
Het is ook op die manier waarschijnlijk dat je dan het compendium hebt leren kennen.
Ja, en voor het compendium heb ik eerst, want God doet alles stap voor stap. En ik vraag hem dat ook en ik krijg dat ook zo van hem. En ik had eerst een retraite bij hen meegemaakt van Heer, herschep mij. En in die retraite werd dan op het laatste, ik had daar een enorme genade mogen ontvangen. En op het laatste vertelt zuster Isabel dan van het boekje, het compendium gaat uitgebracht worden. En het is een heel mooi boekje waar jullie eens moeten in kijken en ons eens weten te vertellen van wat dat boekje met jullie doet. En ik had direct zoiets van, oh, dat is mooi. En nu merk ik heel goed van, mens, het is zo mooi om na een eucharistieviering of na de bezinningsdag of na een retraite blijven verder te gaan op weg met Jezus. En daar is het compendium echt een heel mooi hulpmiddel voor, om dagelijks het contact met de Heer. Hij wacht altijd op ons. Bij hem zit het probleem dus niet. Maar wij hebben dikwijls wel van, ja, even geen tijd, of even niet dit, of even niet dat. En het compendium is echt zoiets om alle dagen afspraak te hebben met hem.
Ja, want als u meewerkt in de zaak van uw man, dan kan ik mij voorstellen dat dat niet altijd eenvoudig is om in een actief beroepsleven ook nog tijd te vinden om, ja, te spreken met de Heer en zijn woord beter te leren kennen.
Ah, wel, ook dankzij het compendium zijn wij samen naar gebed toegegroeid, naar de lezingen van de dag. Eerst hadden wij samen onze gebedstijd. Nu hebben wij samen die lezingen van de dag die we samen beleven. En achteraf, na die lezingen, neem ik de tijd om nog even bij ons Lieve Heer te blijven. En om even te weten van, wat wil Jezus mij nu vandaag op dit moment in het leven zeggen? Het neemt u zo mooi stapvoets mee. Je leest eerst die lezingen. En dan je vraagt eerst aan de Heilige Geest voor, open onze harten, open dat we mogen ontvangen wat jij ons vandaag wilt zeggen, hoe jij vandaag met ons op weg wilt gaan. En dan leest je die lezingen en het is, ja, heel mooi om op te merken hoe Jezus u een bepaalde zin aanwijst van, hier wil ik vandaag bij u verder gaan. Dit wil ik vandaag aan u vertellen. En dat is zo mooi, dat dat op zo'n eenvoudige weg gaat, waar hij u in meeneemt, waar jij eigenlijk gewoon mocht in meegaan. En dan, die zin, die doet echt iets met onszelf. En dan herleest je die zin nog eens een keer. En dan mediteert je over die zin. En door ze eens rustig te herhalen, krijgt ze echt, ja, zoals zaad in de grond een plaats krijgt, krijgt die zin in uw hart een plaats. En dan noteert je die zin. En door die te noteren, is die eigenlijk ook ondertussen dieper in uw geheugen gegrift. Die zit daar die zit daar, die zin. En dan daarna gaat je stilletjes aan verder. En hij leidt, God leidt dat helemaal, dat samen zijn. En dan gaat je stilletjes aan verder. En dan komt zelf in uw hart van, dit wil ik God antwoorden. Dat is het gebed wat jij terug aan hem geeft. En daarna komt de contemplatie van, met welk woord heeft hij nu mijn hart echt doen branden vandaag? En dan krijg je, ik geef nu bijvoorbeeld een paar woorden, echt dankbaarheid naar God. Of echt, oh God heeft mijn vertrouwen vandaag een stuk gesterkt in deze situatie waar ik nu in zit. Of ik mag nu echt zijn tedere liefde gewaar worden. Of zijn goedheid aanvoelen. En dan gaat het verder naar, en hoe wil God nu bij mij vandaag verder gaan? Wat vraagt hij nu aan mij om te doen vandaag? Voor mezelf, voor mijn gezin, voor de mensen die hier binnenkomen, voor de mensen die ik mag ontmoeten onderweg. En zo gaat het stap voor stap met hem door. En daar is bij mij zo een diepe bewustwording gekomen van hoe nabij God is. En blijft ieder minuut, ieder seconde, dag en nacht, in ieder situatie, waar ik ook ben in mijn leven, hij is er altijd. En dat is iets wat mij enorm geestelijk, ja, waar ik nu mag merken van de groei die God u geestelijk wil geven.
U spreekt vooral ook over de zachtheid waarmee dat hij dat doet, hè?
Ja, met een enorme goddelijke tederheid. Dat spreekt me ook aan als mensen zo zeggen van, maar God zal zeker boos zijn op mij. Maar ik heb dit, of ik heb dat, of ik heb hier, of ik heb daar. Dat komt ook het eerste in me op van te zeggen, oh, leer toch God zijn liefde kennen. Die tederheid die God u niet geeft, die kunnen mensen u niet geven. Wij kunnen meegaan in die tederheid en meegaan met die liefde. Maar die tederende, genezende liefde die God in ieder mens, in ieder mensenhart wil leggen en wil schenken, die kunnen wij als mensen wel de weg wijzen naar die tederheid en naar die liefde. Maar het is God die het in ieder van ons komt doen. En dat hij het doet, daar ben ik van overtuigd.
We zijn samen met u overtuigd en we hopen ook dat we onze luisteraars kunnen overtuigen om te beginnen met die Lectio Divina. Misschien heb ik nog een vraagje, gezien u een luisteraar bent van Radio Maria, om te vragen, welke rol neemt Radio Maria in uw leven in en waarom vindt u de radio belangrijk?
Ik vind, ieder programma raakt mensen. Het ene programma zal de ene mens meer raken, het andere programma. Maar iedereen vindt daarin de weg naar God. En wat ik zo mooi vind, dat is onze moeder die ons daarin voorgaat. Ook nu, hier na de Lectio Divina, had ik ook zoiets van, Maria heeft aan de engel gevraagd van, ja, maar hoe zal mij dat geschieden, daar ik geen man beken. En dan wordt in hetzelfde evangeliestuk gezegd, voor God is alles mogelijk. En onze moeder, Radio Maria, neemt ons daar alle dagen mee naartoe. Na dat gebeuren van, voor God is alles mogelijk, in welke situatie van ons leven ook, hij is er voortdurend. En voor ons kan het allemaal moeilijk zijn of zwaar lijken. En dat is ook, het leven kan hard en zwaar op u afkomen. Maar geborgen in haar liefde, in haar, met uw hand aan onze moeder, haar hand. Zij neemt ons mee naar Jezus. Zij maakt die brug voor ons. En dat vind ik in Radio Maria zo mooi. Dat daar ook de barmhartige liefde zo in naar voren komt. De Eucharistie waar wij hem mogen ontvangen alle dagen. Zo in naar voren komt. Het klassiek uur waar we mooie liederen mogen genieten. Ja, ik vind Radio Maria is een heel kostbaar geschenk. Wat we gekregen hebben van God. Wat hij door onze moeder is komen geven aan ieder van ons.
Mieke, ik dank u van ganser harte dat je even hebt willen getuigen over niet alleen het gebruik van het compendium, want dat was de aanleiding van dit interview, maar ook van ja, uw geloof en de wijze waarop dat u dat beleeft en waarop dat Radio Maria u een stuk daarin mag begeleiden. We zijn heel dankbaar voor uw getuigenis en we hopen dan ook dat we blijvend met u verbonden mogen blijven.
Ja, en ik hoop dat de mensen ook allemaal voor Radio Maria een paaseitje klaarmaken met een beetje steun in.
Dat is altijd zeker welkom.
Dat Radio Maria voor iedereen mag blijven bestaan.
Van harte dank hoor, en ook voor uw steun en uw gebed.
Graag gedaan. Van harte dank ook van u voor de uitnodiging.
Graag gedaan. Fijne dag nog hoor.
Ja, voor u ook.
En in gebed verbonden.
Dag.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Leeswijzer. Ik hoop dat u ervan genoten heeft en dat u misschien wel nieuwsgierig bent geworden om de boeken te gaan zoeken. Wel, dan kan u zeker terecht bij de uitgeverij Averbode, bij uitgeverij Halewijn of natuurlijk ook bij de gemeenschap Zaden van het Woord om het compendium te bekomen. Ik hoop dat u ook een volgende keer afstemt op dit programma. Dan zullen wij 3 nieuwe, recente auteurs aan u kunnen voorstellen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.